Welkom. Welkom bij de Thuis in Taal podcast. Mijn naam is Irma van Welzen en ik praat met Martien van der Pluim. En Thuis in Taal is haar programma. Welkom Martien.
Dankjewel.
Oké, nu gaan we van start. Martien, je bent opgeleid tot pedagoog.
Klopt.
En dat is een heel breed werkveld. Maar hoe ontstond nu eigenlijk je interesse voor specifiek die taalontwikkeling bij jonge kinderen?
Ook een brede vraag als ik moet antwoorden. Als pedagoog ben ik natuurlijk ontzettend geïnteresseerd in hoe we als samenleving goede omstandigheden kunnen realiseren voor kinderen om op te groeien. Op te groeien tot goede mensen, volwaardige burgers, mensen die hun talenten kunnen ontwikkelen. En wat ik er zo interessant aan vind, is wat de rol van taal is in het leven van kinderen. En ook hoe belangrijk het is dat wij als opvoeders ons bewust zijn van die taal bij kinderen ontlokken. En vooral ook wat er gebeurt als we dat niet doen.
Ja.
Dat je verschillen ziet tussen kinderen waar veel taal bij gebruik, in de omgeving veel taal aanwezig is. Of kinderen waar dat minder is. En hoeveel invloed dat heeft op hoe zij zich laten zien als mens. Hoe zij gewend zijn om het gesprek aan te gaan. En wat dat doet voor hun persoonlijke ontwikkeling. Als pedagoog is dat een soort fascinatie die ik eigenlijk altijd gehad heb.
Die heb je altijd al gehad. Ja. En je bent hiervoor ook werkzaam geweest in het werkveld met pedagogiek en taalontwikkeling.
Ja, zeker. Ik niet alleen rond die taalontwikkeling, maar wat me wel altijd heel erg geïnteresseerd heeft, is het omgaan met mensen die andere talen spreken. Dus ik heb ook altijd veel belangstelling gehad voor vluchtelingen, verschillende talen. En ook juist als je mensen niet verstaat, hoe interessant het is hoe je toch kunt communiceren. Dat vind ik ook heel mooi. Dus dan spelen er eigenlijk hele andere factoren van mens zijn. Het ook op intuïtie misschien wel elkaar begrijpen. De verbinding zoeken ook als ouder. Weet je hoe het is om een kind te hebben? En je hoeft soms niet eens elkaar met woorden te begrijpen. Maar je begrijpt het ook door de blik. En door het proberen om met elkaar het goede te doen voor kinderen. Ik vind dat op die manier heel interessant. Ik ben wel op een gegeven moment doorgaan inderdaad in het ontwikkelen van programma's die juist ook die taal van kinderen bevorderen. Dus dat is wel iets wat op de een of andere manier mij gegrepen heeft. En het lijkt wel, dat boek ligt hier nu. En daar heb ik denk ik wel 12 jaar over gedaan om die beschrijvingen te doen van die praktijk waar ik in onderzocht heb. Dat laat me niet los.
Nee, want het is ontstaan uit je een promotieonderzoek. Ja. Of Thuis in Taal was jouw promotieonderzoek. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe ben je te werk gegaan? Want hoe zet je zoiets op?
Nou ja, en hoe kom je op het plan om zoiets te doen? Ik kwam daarop omdat ik al veel in scholen werkzaam was. En zag in de Rotterdamse context hoe taal voor kinderen soms zo'n barrière is in hun schoolloopbaan. En hoe dat voor andere kinderen eigenlijk een hele vanzelfsprekende gave is. Die zij gewoon meekrijgen vanuit huis en zelf ontwikkelen. En dat het eigenlijk heel makkelijk gaat.
Ja.
Ik vond de verschillen zo groot. En had juist die belangstelling voor kinderen waar dit dus minder vanzelfsprekend is. En wat mij opviel was dat in scholen veel aandacht is voor het leren van taal op school. Maar eigenlijk niet voor de plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. En al voor school gevormd worden, namelijk thuis.
Ja.
En als ik dan een workshop gaf, dan was dat een eye-opener voor leerkrachten. En als ik dan 3 weken daarna terugkwam, waren ze dat ook eigenlijk weer vergeten. En omdat ik dat belang zie van die thuisomgeving, En die blinde vlek eigenlijk in het onderwijs heb ik een plan geschreven om langdurig promotieonderzoek te doen. Want ik dacht, ja, ik moet dus iets ontwikkelen om die aandacht te helpen verleggen in het onderwijs.
Ja.
En ja, dat is een soort naïeve gedachte geweest. Want ik dacht, dat is mooi, want dat geeft me ruimte. En dat was ook zo.
Ja.
Maar dat was ook een hele grote klus. En daar heb ik bijna 10 jaar over gedaan om in die schoolpraktijk met ouders, met leerkracht, met kinderen te zoeken naar wat dan oplossingen zijn die helpen om het taalonderwijs op school te verbinden met die taalomgeving thuis.
Jeetje, ja. Want dat, die gedachte leefde, merkte je nog helemaal niet op scholen.
Nee.
Precies, zoals je zei, van ik vertelde daar dan over en dan zeiden ze, oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk, maar een paar weken later was dat alweer weg. Komt dat gewoon ook omdat we heel vaak denken van de Nederland, de school lost het allemaal maar op?
Ja, ik denk dat het Nederlandse systeem zo in elkaar zit dat, dat wat we in school doen wordt eigenlijk echt losgemaakt van wat thuis gedaan wordt. He, dat heeft ook een historische achtergrond. En dat waar ik het nu over heb, is juist het tegengestelde. Is juist dat je moet zien hoe die verbinding met elkaar juist bepalend is voor de ontwikkeling van kinderen. En nog wel meer om factoren ook. De buurt waarin je woont, de voorzieningen waar kinderen naartoe gaan of juist niet naartoe gaan.
Ja, ja, ja.
Maar de belangrijkste zijn duidelijk het gezin en school. En hoe kunnen die twee nou met elkaar verbinden om kinderen die taal te helpen ontwikkelen?
Maar volgens mij werd je ook gesteund doordat in de wetenschap, volgens mij niet alleen in Europa, maar in de laatste decennia of eind vorige eeuw, men erachter was gekomen door allerlei onderzoek hoe belangrijk die taalontwikkeling op hele jonge leeftijd was voor de rest van het verloop van de ontwikkeling van taal.
Ja, dat klopt. Ja, er is natuurlijk ontzettend veel kennis beschikbaar over hoe belangrijk die jonge leeftijd is als het gaat om het ontwikkelen van taal. Maar eigenlijk ook is er heel lang al kennis over de verschillen tussen hoe kinderen taal ontwikkelen in gezinnen met ouders die lager opgeleid zijn ten opzichte van gezinnen waar ouders hoger opgeleid zijn.
Ja.
En er zijn eigenlijk steeds studies die dat ook bevestigen. En toch merk je dat we nog altijd weinig oplossingen bieden die op dat stuk inspelen. En als je kijkt in Nederland, dat er sprake is van een groeiende ongelijkheid, juist tussen de kinderen van lager opgeleide ouders versus hoger opgeleid, dan is dat eigenlijk een heel belangrijk aandachtspunt om de focus te verleggen naar die thuisomgeving. En we kunnen wel denken, het onderwijs lost het wel op, maar dat blijven we doen. We blijven dezelfde dingen doen en uiteindelijk blijft dat een vicieuze cirkel. En ik heb geprobeerd om uit die cirkel te komen, om iets anders te proberen.
Ja. En wat heb je in die ruim 10 jaar ontdekt? Is die andere, die nieuwe aanpak, werpt dat vruchten af? En op welke terreinen het meeste? Of nou, laat ik het anders formuleren. Ik heb het gevoel dat jouw insteek was gericht op die taalontwikkeling. Maar ik heb het idee dat deze aanpak ook nog veel meer bereikt.
Als ik kijk wat je noemt, het nieuwe aanpak. Het grappige is, het is misschien nieuw zoals het hier nu ligt. Hè?
Ja, in het boek staat, beschreven staat. Ja.
Het interessante is, ik heb niet iets willen doen wat voor leraren niet uitvoerbaar of bekend is.
Nee.
Ik heb eigenlijk juist heel goed gekeken naar wat zij al doen en wat dan ook toenadering helpt geven tot gezinnen waar dit aan de hand is, die taalomgeving thuis die minder rijk is. En ik heb eigenlijk de dingen die dus goed gaan vooral uit die praktijk gehaald en uit onderzoek.
Ja.
En die heb ik beschreven. En dat heb ik gedaan samen, steeds weer vallen en opstaan. blijven doorontwikkelen met ouders en met leraren om te kijken, helpt dit? Is dit betekenisvol? Of werkt het niet genoeg? Of juist, wat moeten we veranderen? En dat heeft als gevolg gehad dat leraren vaak zeiden, oh, maar dat wat jij nu beschrijft, dat is eigenlijk precies zoals ik dat ook zou zeggen, maar ik kan het op die manier eigenlijk niet vastpakken.
Ja.
En jij geeft eigenlijk woorden aan wat ik denk.
En zou willen uitvoeren.
Ja, en dat vind ik een interessante gedachte, want dan is het blijkbaar, zeg maar, binnen het bereik en binnen de mogelijkheden van leraren om op die manier te werken. Dus in die zin is het nieuw, omdat het iets zichtbaar maakt wat eigenlijk al in veel praktijken min of meer gebeurt. Maar zoals iedere keer weer mensen die hiermee kennis maken zeggen, het is eigenlijk een gestructureerde versie van iets wat vaak intuïtief gebeurt.
Ja.
En dat is wat er ligt. En tegelijkertijd is dat ook een valkuil, omdat mensen al snel kunnen zeggen als ze horen wat die aanpak is, dat doen we al.
Ja.
En het interessante is eigenlijk dat misschien veel ervan inderdaad gedaan wordt, maar nooit eigenlijk gestructureerd en continu.
Ja.
En dat is wat zeg maar deze aanpak mogelijk maakt. En ja, die aanpak bestaat uit 7 stappen. En die 7 stappen die geven eigenlijk handvatten om daar waar het even lastig wordt, waar je denkt, nou, dit werkt niet, of ouders reageren niet, om dan na te gaan, heb ik wel alle voorwaarden met deze stappen gezet die nodig zijn om dat te doen wat ik voor ogen heb? Of moet ik misschien mijn doel bijstellen? En het zit hem er dus in om te zoeken naar hoe kan ik dan aansluiten op een manier die voor de mensen waar ik mee werk betekenisvol is. En dat is iets wat continu onderzocht moet worden. Want dus omgeving verandert ook steeds. Dus je moet je ook steeds weer aanpassen op die veranderingen. En als dat systematisch gebeurt door leraren, ja, dan zien we dus dat die samenwerking een stuk meer vruchten afwerpt. En je vroeg van, wat gebeurt daar dan?
Ik kom weer terug op mijn vraag.
Ja. Wat daar gebeurt is, in die aanpak thuis in taal, die haakt aan bij wat leraren doen in hun werk, hun onderwijs aan kinderen. Zo moet je het eigenlijk zien. En daar waar we nu vaak zeggen, leraren geven les aan kinderen, voeg ik er eigenlijk een component aan toe. En ik benoem het belang van afstemming met ouders daarbij. En niet als iets wat erbij komt en wat een soort, in de zin van ouderbetrokkenheid is, ouders dragen bij aan onderwijs, maar echt als een erkenning van de waarde van ouders in de taalontwikkeling van kinderen en de noodzaak om samen te werken, op school, thuis, om dat goed te doen. Dus ik maak het onderwerp van de professie van een leraar. En dat betekent dat er dus steeds naar ouders toe de hand uitgestoken wordt om dit samen te doen. Dat betekent dat leraren ouders in de klas vragen met regelmaat om dat wat hun kinderen leren te helpen ervaren, zodat ze echt voelen, ouders, oh, zo gaat dat in de klas.
Ja, en zo, dat heb ik op een filmpje gezien, en zo bereikt die juffrouw dat mijn kind gaat praten of ergens over gaat praten door dat ze die vragen stelt.
Precies, dus hoe gaat dat, zo'n kringgesprek? Ja. Gaat het dat kinderen die zo jong zijn en misschien altijd thuis alle kanten op rennen, ineens in de kring gaan? Hoe doet de juf dat? En hoe reageert mijn kind daarop?
Ja.
En door te zien hoe dat gaat, wat voor sommige ouders heel vanzelfsprekend is, maar dus voor heel veel ouders niet, hebben ouders meer idee van wat er in de groep gebeurt, wat hun kind leert, wat de juf ook verwacht van hun kind. En daarop kunnen zij thuis weer doorpraten met hun kind. Ze kunnen daarbij ondersteunen. En dat is een beginpunt. En dat gaat natuurlijk helemaal door. Want dat kun je ook, je kunt je er ook iets voor voorstellen. Gesprekken die op school plaatsvinden. En thuis misschien voortgezet worden omdat kinderen daarover praten. dat het voor ouders veel makkelijker is om daarover te praten als ze weten waar hun kind mee bezig is geweest in de klas. Ja. En heel veel scholen geven daar dan bijvoorbeeld foto's, laten ze zien met allerlei applicaties. Maar de ouders waar wij het nu over hebben, die kunnen dan nog steeds niet goed die context begrijpen.
Nee.
En soms begrijpen ze ook de Nederlandse taal wat minder goed. Allerlei factoren maken dat het weten wat je kind leert eigenlijk veel minder vanzelfsprekend is voor deze ouders. En het gesprek aangaan met het kind dan ook minder makkelijk is voor een ouder thuis.
Ja, absoluut.
Dus die wisselwerking, daar begint het mee.
Ja.
En wat we ook doen, en dat is vooral waar we de diepte in gaan, is dat we ouders niet alleen laten zien wat hun kind leert, maar in de stappen die we aanbieden, gaan we door naar wekelijkse oude kindactiviteiten. Dat is eigenlijk wat we helpen leraren opzetten. Zodat er een moment in de week is waarop ouders in de klas komen en gesprekjes hebben vol plezier met hun kind. En waarin ze ervaren hoe een jong kind al heel veel kan vertellen als we daar de aandacht en de tijd voor nemen. En ze de steun geven die nodig is om die woorden te helpen vinden.
Ja.
En dat is voor veel ouders is dat nieuw.
Ja.
Veel ouders zeggen maar, dat gaat niet. Ik kan niet meedoen, want mijn kind kan dat niet.
Nee.
En dan is het de uitdaging om ouders te laten ervaren dat door hun aandacht en door hun stimulans, zij dus hun kind helpen om dat wel te kunnen. En dat is een enorme eye-opener voor ouders. En dat is echt een grote meerwaarde voor de taalontwikkeling van het kind.
Maar je hebt dus gewoon al ervaringen van leerkrachten en van ouders die op deze manier aan het werk zijn. En hoe ervaren die leerkrachten dat? Want je zegt, heel veel zijn misschien al intuïtief bezig. Kan je een voorbeeld geven of kan je vertellen hoe dit wordt ontvangen in het werkveld?
Ja, en daar moet ik dan ook meteen even een scheiding aanbrengen van voor corona, waar het boek
absoluut
ook over gaat.
Ja.
En zeg maar tijdens corona en nu na corona, om het zo te zeggen, want dat is natuurlijk een groot verschil. Het boek is gemaakt voor corona. En wat we gezien hebben, laat ik vooropstellen dat het heel wisselend is hoe leraren dit ontvangen. Omdat de een meer affiniteit heeft met het werken met ouders dan de ander. Maar we hebben leraren gezien die erg open stonden al voor het werken met ouders. Al veel dingen deden. Ik kan me nog goed herinneren, een van de leerkrachten in een kleutergroep. Die had al een inloopochtend, zoals ze dat dan noemden. Dus ouders om 8:30 mochten dan bij het brengen ook blijven. En dan zagen we dat veel ouders meteen weer weggingen. De ouders eigenlijk die het liefst er wel bij zou willen hebben.
Ja.
En dan zagen we dat de activiteiten ook best lastig waren. Het waren schoolse activiteiten en ouders wisten niet precies wat ze daarmee moesten. En dan zagen we zo dat ze tussendoor wegglipten. Nou, de leerkracht in dit geval, die hebben we dus geholpen om activiteiten te bedenken die voor deze ouders toegankelijker waren. Die niet zoveel uitleg hoefden, maar ook om deze ouders veel meer te spreken. Waardoor er meer relatie was en waardoor het vertrouwen bij ouders veel meer aanwezig was. Dat ze ook naar binnen durfden te komen. Dus een soort wisselwerking tot stand te brengen vanuit bekendheid, vanuit vertrouwen. De aangepaste activiteiten die al snel een succesgesprekje opleverden met ouders. Bijvoorbeeld wat we eigenlijk altijd in de beginfase doen is wat is weg? Gewoon een heel eenvoudig spelletje waarbij je iets wegneemt en het kind laat raden en andersom wat er weg is. Heel laagdrempelig met zoiets als fruitstukjes voorwerpen als een schaar, een gum, noem maar op. En het plezier al snel ervaren van het met elkaar raden en het goed hebben of juist helemaal fout. En op die manier zag deze leerkracht al heel snel dat wat haar doel was, bereikte ze eigenlijk niet door de manier waarop ze het organiseerde. Ja. En door kleine stapjes te maken, met dat vertrouwen, het plezier tussen ouder en kind stimuleren, merkten ze dat ze alle ouders bereikten en dat iedere week de hele klas vol kwam. En zo gingen ze ook steeds meer experimenteren met allerlei activiteiten die de moeite waard waren. En wat zij zelf was, als je dan haar vroeg van, goh, wat is nou het verschil? Dan noemden ze ook van, nou, in de oude inloop deden we dit. En in de nieuwe inloop zijn we dus veel meer gaan letten op wat ouders nodig hebben om dit te kunnen, om dit leuk te vinden. En het zien van hoe de kinderen dan reageren als ouders komen en de trots van kinderen, dat maakte dat ouder en leerkracht ontzettend veel hier door gesteund werden, geïnspireerd. Ja. En zo werkt het. En dat is een voorbeeld van een eenvoudige situatie waarin eigenlijk die leerkracht ook snel dingen oppakte. Maar we hebben ook situaties waar soms ook echt wel weerstand is tegen het werken met ouders. In ieder geval ook ouders die minder makkelijk bereikbaar zijn. Ja. Die je soms niet verstaat.
Ja.
En dan zie je dat er veel meer drempels zijn. En dan
die overwonnen moeten worden.
Ja, en dan is het ook helpen die leerkracht die dingen te zien die wel goed gaan. En ook succeservaringen op te doen. Maar zo'n proces gaat weer net wat anders dan zo'n leerkracht die ik net noemde, die al echt op zoek is naar hoe doe ik dat nou met die ouders. Gaat iedere leerkracht zijn eigen weg.
Ja, maar eigenlijk is de belangrijkste vraag, hoe ervaren de kinderen het?
Ja, dat is echt gewoon de allerbelangrijkste vraag. Ik vind nog steeds het zien van de gezichtjes van kinderen die hun ouders in de klas hebben en die zo trots zijn, en de inspanning die ze willen verrichten om met hun ouder te doen wat gevraagd wordt door de juf, dat is zoveel waard. En ik denk dat iedereen waar ik mee gewerkt heb hetzelfde zal beamen.
Ja.
Dat alles waard is om dit te doen, omdat kinderen zo blij worden van die verbinding tussen school en thuis. Het trots zijn op je ouder die bij jou in de klas komt en op de juf die zo met jouw mama of papa praat en met jou meedenkt. Ja, dat is echt heel mooi. Ja.
Nou, wat ik zelf meekreeg uit het boek was, en dat noemde ik, of dat suggereerde ik ook in het begin, dat behalve dus dat je bezig bent om met die leraren te werken aan, om te werken aan de taalontwikkeling, dat eigenlijk je ook ouders, en met name ook ouders die de Nederlandse taal misschien niet zo machtig zijn en die of die te maken krijgen met deze Nederlandse cultuur die totaal anders is dan wat ze gewend zijn, dat die ook veel meer zelfvertrouwen krijgen.
Ja.
Dat ze veel meer vertrouwen krijgen van, ik doe het goed met mijn kind en dit is een weg om, en de school helpt mij nu om de beste weg te vinden. En dat vond ik zo mooi om te lezen. En bijvoorbeeld ook een scène in het boek of een activiteit die dan opgepakt wordt om samen te gaan wandelen. Dus de school van huis naar school en dan terug. En dan praten tijdens die wandeling over, kijk, en dat dan de juffrouw of de leerkracht vraagt van, goh, waar is nou altijd dat lekker eten waar jij het over hebt? Welke winkel koop je die dan? En dat zo'n jongetje dan zegt, oh nee, die is daar op de hoek. Dat je dus de hele wereld komt dan samen in zo'n activiteit van de wereld van zo'n kind.
Ja.
Ze hebben hun ouders bij zich, ze hebben school bij zich en de buitenwereld.
Ja.
Prachtig.
Ja, dat klopt. Ik heb niet echt, zeg maar, een effect gevonden op hoe ouders kijken naar hun eigen rol.
Nee,
en hun zelfvertrouwen. Dat vond ik wel interessant. Want raar genoeg zie ik dat ouders veel meer zelfvertrouwen krijgen in de groepen waar we dit doen. En zie ik die groei van hoe ze binnenkomen, hoe ze met de leerkracht praten. En andersom ook. Die leerkracht wordt ook steeds vrijer naar ouders. Ook leerkrachten die merken dat ouders ze bij hun voornaam gaan noemen in plaats van juf. En die dat als een groot compliment zien, want dat betekent dat je een andere relatie krijgt.
Ja.
Ouders die misschien geen Nederlands op dat moment spreken, of bijna niet, maar omdat ze in de klas komen, zoveel meer gewend zijn aan het toch proberen met de juf, de leerkracht te praten, met andere ouders. En gaandeweg zie je dat hun Nederlands taalvaardigheid groeit.
Ja.
Op allerlei manieren is er ontwikkeling en inspireren kinderen, ouders en leraren elkaar. Dus er is wel veel meer gaande. Dat laat zich moeilijk meetbaar maken.
Ja, dat is natuurlijk.
Maar daar zit inderdaad, denk ik, allerlei verbinding tussen. En voor kinderen komen werelden samen, maar eigenlijk voor ouders ook.
Ja.
En voor de leraren ook.
Ja.
Dus in die zin is het verbindend.
Ja, absoluut. En ik denk dat dat woord ontwikkeling, dat er vindt ontwikkeling plaats.
Ja.
En dat is. Ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk, een belangrijke observatie is.
Ja.
Die dan iedereen vanuit zijn oogpunt dan ook waarneemt. Wat je even terzijde noemt, en dat is ook iets wat in vroeger not dan was. We hebben natuurlijk toch, wij hebben nog de periode gekend dat ouders ongeveer werd opgedragen om thuis Nederlands met de kinderen te praten. Want anders zou het nooit iets worden met dat Nederlands op school. En die onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet zo werkt. Kan je daar ook iets meer over vertellen?
Ja, nou, dat is best een heel groot punt van aandacht wat je nu aansnijdt. Want dat is natuurlijk lange tijd zo geweest. Bordjes in de school spreken hier Nederlands. En de ouders kregen zij het advies om Nederlands te spreken. Dat gebeurt nog steeds overigens. Niet op alle scholen. De kennis dringt steeds meer de scholen binnen dat de taalontwikkeling van kinderen echt bevorderd wordt door de moedertaal te spreken en zeg maar daarna een tweede taal. Maar ja, we zien daarin twee kanten. En we zien ook echt wel momenten waarop ouders al weinig praten met hun kind en dat ook nog niet doen in hun moedertaal. Kinderen die dan naar school gaan leren Nederlands. En we zien dan kinderen die hun ouders eigenlijk niet verstaan. Als ze 3, 4 jaar zijn en andersom. Dus ouders die geen idee hebben en wat hun kind zegt. En kinderen onderling gaan Nederlands spreken. En de ouders staat eigenlijk buiten spel. Dus daar zijn eigenlijk wel hele belangrijke aandachtspunten om te zien hoe kunnen we nou daarin meer consistentie krijgen. Vanuit de kennis die er is.
Ja, precies. De wetenschap, heel veel onderzoek heeft bewezen dat die moedertaal, welke taal dat dan ook is, die ontwikkeling van die moedertaal een basis is om weer een andere taal te leren.
En grappig genoeg, voordat we de bordjes Nederlands graag spreken hier in de klas hingen, hadden we natuurlijk ook een fase waarin die moedertaal ook in Nederland heel erg juist werd aangegrepen. En ook zelfs was er ruimte om in de moedertaal ook les te krijgen. Ja. Dus in die zin hebben we in Nederland ook verschillende golven. En ik denk dat we nu in een golf zitten waarin we echt duidelijk weer gewezen worden op hoe belangrijk die moedertaal is. Als het gaat om die aanpak thuis in taal, maken we leerkrachten daar erg bewust van hoe belangrijk dat is. En ook in de groep, als we die ouder-kindactiviteiten doen, dan stimuleren we juist de ouder om de taal te spreken van het hart, om het zo te zeggen. En dat maakt het hart.
Ja.
Want dat maakt dat ouders zich ook vertrouwd genoeg voelen om mee te doen, gewaardeerd voelen om mee te doen. En daar zit echt wel een heel belangrijk geheim. Daar waar eigenlijk ook soms een beetje de angst is van leerkrachten, dat als ouders in de klas hun eigen taal spreken, dat ze dan niet weten wat er gezegd wordt. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, want het gaat om het gesprek tussen ouder en kind. En dat zijn dingen die we moeten ervaren ook om te weten hoe het werkt. Dus dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel van die aanpak. Eigenlijk gaat het steeds om de taal van het hart en niet om de taal van prestatie. Hè, het goede antwoord van je kind verlangen. Maar veel meer het je kind leren kennen en het kind met plezier bejegenen, liefdevol bejegenen. En dat met elkaar doen, leerkracht, ouder en het kind daarin laten groeien. En helpen een stem te laten horen.
Ja, nou, het is mijn persoonlijke mening dat dat heel erg belangrijk is. En dat juist die meertaligheid misschien juist voor die kinderen later een zoveel toevoegt. En ook het taalspel zelf is ook voor de kinderen in de klas die misschien eentalig opgroeien, is het natuurlijk ook fascinerend om te zien dat een vriendje of vriendinnetje van hun, dat daar thuis een andere taal wordt gesproken en dat er andere talen zijn.
Zeker.
En dat is, want er zijn heel veel, ons buurland België bijvoorbeeld, die heeft ook twee talen. Nederland is toevallig een land waar men maar één taal spreekt, maar er zijn zoveel landen in de wereld waar dat niet zo is.
En dat is echt wel een beetje, denk ik, een Nederlands groeipunt. Dat we met elkaar beseffen dat de realiteit zeer meertalig is. En we proberen vast te houden aan iets wat was. En wat misschien eigenlijk ook nooit geweest is. Want we hebben in Nederland ook allerlei andere talen natuurlijk. Dialecten, altijd gehad. Maar er is een soort schroom als het gaat om talen die misschien wat minder bekend zijn voor ons. Terwijl het zit hem in die waardering eigenlijk van wat communicatie is tussen mensen. En waar juist iets ook universeels in zit. En het leren kennen van verschillende talen en gebruiken. Dat is eigenlijk een heel verrijkend element. En als we dat toelaten, dan ben ik echt ervan overtuigd dat dat voor iedereen verrijkend is.
Absoluut.
En juist voor kinderen en ouders die misschien voor ons wat vreemde talen spreken, die waardering geven, maakt denk ik ook heel veel uit. Juist ook weer voor hun ontwikkeling. Want die waardering heb je nodig om je gekend te voelen, om je niet minder te voelen. En ik denk dat dat een hele belangrijke kant is van wat we met elkaar te doen hebben. Dat we die waardering laten voelen aan iedereen.
Ja. Ja. Mooi gezegd. In het boek maak je een vergelijking met een kookboek. Wat zijn de overeenkomsten van dit boek met een kookboek? Vertel.
Ja, nou laat ik vooropstellen dat het de kookkunsten, zeg maar vooral dat ik die vergelijking maak met mijn eigen kookkunsten, hoe ik kook. Dus de verschillen misschien niet zijn. Ik doe dat omdat ik merk dat we in het onderwijs snel geneigd zijn om te werken volgens een boekje. We krijgen ook vaak de vraag, samenwerken met ouders, vertel me wat ik moet doen. En dan is het verhaal van een andere visie ontwikkelen en aansluiten bij ouders met die stappen die we in Thuis in Taal hebben ontwikkeld. Voor veel leerkrachten eigenlijk een beetje lijkt het een omweg, want we zijn gewend om een lijstje te hebben, een methode waar je je aan kan vasthouden. En ik heb gemerkt dat ik daarnaar moet zoeken om duidelijk te maken, zo eenvoudig is het niet. Een lijstje helpt je niet om bij iedereen met, zeg maar, die jij in je omgeving tegenkomt. Iedereen is anders en je zult moeten aansluiten bij de verschillen die er zijn tussen mensen. En dat zit hem in een soort houding ontwikkelen en een sensitiviteit ontwikkelen voor wat mensen nodig hebben of wat ze juist met zich meebrengen waar jij ook van kunt leren. En ik heb dan dus die vergelijking gemaakt met dat koken. Want ook koken kan je proberen uit een boekje en dan kom je misschien best ver. Maar echt koken is toch ook voelen juist waar voor jou de voorkeur in zit. Waar jij graag meer smaak bij hebt.
Meer knoflook of meer pepertjes.
En wat je omgeving fijn vindt. Nou, als ik kijk naar mijn gezin hebben we allemaal andere voorkeuren. De ene is vegetariër, de ander juist vleesliefhebber. En hoe pas je je aan de voorkeuren van de mensen om je heen? En dat is niet uit een boekje eigenlijk te halen. Dat vraagt om een soort basishouding, uitproberen, soms denken, ach, dat is het echt helemaal niet. Maar de volgende keer maak je het beter, omdat je weet dat te veel peper of zout of net dat exotische goedje wat je erin gooit toch een beetje al te veel smaak geeft. Dat vallen en opstaan, dat is eigenlijk wat ik zo mooi vind met koken, maar ook eigenlijk met mensen omgaan. Het durven uitproberen en op je intuïtie ook durven vertrouwen zonder dat je ook ongestructureerd bent. Want je kunt ook altijd weer reflecteren en kijken, heb ik nou aan alle voorwaarden voldaan? Heb ik er echt wel zout en peper in gedaan? Nou, dat doe ik er toch nog bij. Het zit hem in het zoeken op basis van ervaring en dan word je er steeds beter in. En ervan genieten ook. En goed voor de mensen zorgen om je heen. Dat soort elementen die zie ik eigenlijk terug in het koken, maar ook in hoe je met mensen een goede omgeving creëert. Ja,
dus het zorgzame van iets lekkers bereiden voor je omgeving.
Ja.
En dat, ik begrijp het. Maar ik ga nu op de stoel zitten van de school. En die denkt dan, de schoolleiders. Oké, thuis in taal, een kookboek, ingrediënten. Misschien moet ik het doorbladeren. Maar heel praktisch even, ingrediënten kosten geld meestal. Ja. Die heb ik ervoor nodig. Mm-hmm. Zijn er investeringen nodig vanuit de school?
Nou, ik denk dat de belangrijkste investering zit in de tijd vrijmaken. In de zin van de tijd, de focus hebben op wat je wil bereiken. En de bereidheid om door vallen en opstaan echt hiermee aan de slag te gaan. Het weten waarom je dit doet. He, daar gaat het allemaal om. Als het geen zin heeft, waarom zou je dan zoveel moeite doen? Maar feit is dat we te maken hebben met die ongelijkheid in Nederland. Het zien van de groep die dus minder kansen heeft, vraagt dus om iets meer. Dat samenwerken met ouders zoals ik dat beschrijf, dat heeft dus een belangrijke nieuwe manier om te werken aan die gelijke kansen. Die focus is eigenlijk de allerbelangrijkste. En ik heb heel veel leraren gehoord die zeiden, uiteindelijk is het een andere mindset die je ontwikkelt. En kost het je eigenlijk helemaal niet zoveel tijd extra. Het levert je misschien zelfs wel tijd op. Want daar waar je eerder dingen deed voor ouders die niet werkten, ouders die niet kwamen, heb je nu een basis met alle ouders, heb je vertrouwen. En ook als er dan dingen niet goed gaan met kinderen, heb je eigenlijk al een basis waarop je ook kunt voortbouwen. En zij hadden veel meer plezier. En dat voelt zo anders als je je werk doet zonder zo'n lastig punt waarop je steeds eigenlijk misschien ook wel een beetje moedeloos wordt.
Ja, zelfs denk ook wel een beetje frustratie af en toe.
Ja, ik denk dat gerust frustratie te noemen is. En dat is ook denk ik op behoorlijk wat scholen soms aanwezig. We hebben het idee dat we alles al hebben gedaan. Maar het lukt niet. Ja, dan raak je gefrustreerd. Nou ja, dit omzetten, die visieomslag, zo'n focus aanbrengen. We merken dat het helpt om daar ook wat meer in te doen met training. En dan zeg ik training, maar eigenlijk is niet het goede woord. Je moet je echt wel inspannen om ook competenties natuurlijk eigen te maken om dit te doen. Dat zien we ook. We zien dat als je oude kindactiviteiten doet als leerkracht, dan heb je altijd ervaring met voor kinderen voorbeeld zijn, maar niet voor ouders. En het is best anders om dat voor ouders te zijn.
Ja, ja.
Daar moet je in ontwikkelen. Daar kan je ook met elkaar in leren. Dus het vraagt heus wel tijd om dat eigen te maken. Maar ik denk vergeleken met de meeste trainingen en methoden die we doorgaans in onderwijs gewend zijn aan te schaffen, is dit eigenlijk geen grote investering.
Peanuts, bij wijze van spreken.
Het ligt wel buiten wat we in onderwijs nu doen. Dus als je visie gericht is op kindbegeleiding en het gaat nu ook over die ouders, dan voelt het als een extra.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een schijn.
Het is de investering in het kind.
Ja.
Ja, in de ontwikkeling van de leerlingen in je groep.
Ja.
Ja. Duidelijk. Voor mij in ieder geval. Ik hoop ook voor de luisteraars. En ik raad ze aan, lees het boek. Maar intussen ben je bent verder aan het gaan met thuis in taal. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, we zijn sinds 2 jaar bezig om ook in de thuissituatie van gezinnen extra ondersteuning te bieden. Dus de stappen die beschreven worden in het boek wat nu verschenen is, die zijn we gaan ombouwen naar manieren om ook 1-op-1 in de gezinssituatie taal van kinderen te stimuleren. En ja, daar doen we opnieuw onderzoek naar om te kijken hoe dat uitpakt. En waarom doen we dat? We zagen dat in de school, die ouder-kindactiviteiten waar dan die dialoog tussen ouder en kind wordt gestimuleerd, dat dat heel bevorderend is. Dat hebben we gemeten onderzoek op scholen. Maar we zien ook dat voor veel ouders dat gesprek met hun kind aangaan zo nieuw is. Dat we ook zien om dat te vertalen naar de thuissituatie, ook die gesprekken thuis in te zetten. Dat ook wel weer echt een andere stap is. Dus wat we doen is kijken of we daar een extra impuls aan kunnen geven. Juist bij de gezinnen waar dit het minst bekend is, dat gesprek met ouder en kind. En dan gaan we daar ook onderzoeken volgend jaar hoe kinderen die taal ontwikkelen als zij die interventie ook thuis ervaren.
Ja.
En hoe die ouder daarin ook ontwikkelt qua eigen vaardigheden, interactievaardigheden richting kinderen.
Ja, zo. Ja, er ligt nog een wereld aan onderzoek mogelijkheden open voor jou.
Zeker, ja.
Dus je bent voorlopig daar nog mee bezig, plus met de bevordering van deze aanpak thuis in taal. We hebben volgens mij zo een beetje de inhoud van het boek en van je onderzoek en de ideeën besproken. Ben ik nog iets vergeten? Wil je nog iets toevoegen?
Ik denk dat we best veel dingen besproken hebben. Nee, ik kan eigenlijk even niet zoiets toevoegen.
Oké, nou dan laten we het hierbij voor nu. Misschien komt er nog eens een podcast als er weer nieuwe dingen te melden zijn. Ik zelf wil even afsluiten met, behalve het boek, is er ook een website. Via het boek kunt u daarop terecht en daar vindt u allemaal inspiratiemateriaal in de vorm van filmpjes en teksten. Waardoor je nog meer inspiratie en ideeën kan vinden. Ook hele leuke interviews met leraren en pedagogische medewerkers die hier al veel ervaring mee hebben. Dus dat is zeer de moeite waard. En dan via de nieuwsbrief, want u gaat dan inloggen op deze website. En dan ontvangen we zo uw gegevens om u rondom thuis in taal nog verder te informeren. Of in ieder geval, dat gaat Martien doen. Die heeft dan nog heel veel te vertellen en alle mensen die daar al mee werken. Dankjewel Martien en vooral de luisteraars, dank voor jullie aandacht.